In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. En vandaag leg ik mijn kaarten op tafel met Petra van Bremen en Annemarie Postma. Welkom. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Even ter introductie. Petra van Bremen is fotomodel. Ooit op haar 17e begonnen, rond de 25e weer gestopt. Hele andere carrière gehad. En toen op haar 48e weer opnieuw een modellencarrière gestart. En succesvoller dan ooit. Ook groot op Instagram. Ook een grey hair influencer. Dus heel erg van de grey hair movement. Want ze heeft zelf ook prachtig lang grijs haar. Ze is ambassadeur van DKMS Live. Dat zijn cosmetische seminars voor vrouwen met kanker. Dat doet ze in samenwerking met de German Cancer Society in Hamburg. Ze is ambassadeur van het Ronald McDonald Huis in Hamburg. Ze is heel gelukkig getrouwd met Michael. En moeder van een labrador.
Ja, precies.
En ze is auteur van het boek De Tijd van Je Leven. In Nederland wel heel succesvol. En nu ook in Duitsland uitgekomen. En hoe heet het in Duitsland, Petra?
Deine beste tijd is jetzt.
Deine beste tijd is jetzt. En Petra woont in Hamburg. Niet in Bremen. Maar nee. Je zou denken Bremen.
Dat dacht ik eerst.
Maar in Hamburg. En naast Petra zit Annemarie Postma. En Annemarie heeft ook een carrière als model achter de rug. Was een van de eerste, of misschien wel de eerste, het eerste Nederlandse model wat in een rolstoel zat.
Ja.
Om het zo maar even te zeggen. En extreem knap. En heeft een hele belangrijke rol gespeeld om ook vrouwen met een fysieke beperking in de picture te zetten. En te laten zien dat die ook een seksueel aantrekkelijk wezen kunnen zijn. Wat natuurlijk eigenlijk vanzelfsprekend is, maar wat toch door de buitenwereld wel anders gezien werd. Ja. Ze heeft zich op een gegeven moment echt gestort op dat gezondheidsleven. Nadat ze lang columns heeft geschreven. En heeft ze boeken geschreven. Ik hou van mij. Ziels eigenwijs. The Deeper Secret onder andere. Ze heeft het Sit Smart dieet ontwikkeld. Dat is een speciaal voedingsdieet. Voedingsplan voor mensen met een zittend bestaan. Maar inmiddels ook heel populair bij mensen die lopen. Omdat het gewoon heel gezond is. Een vegan dieet. Zij is oprichter en directeur van AM Lifestyle, wat nu Lifestyle Docs heet. Dat is een medicine center, eigenlijk een soort kliniek, hè? Ja. Zeg ik dat goed?
Tot de mede, helemaal goed.
En ze is ook ambassadeur van Plenty Food en Fit for Life. En zij heeft een eigen magazine. Annemarie's Health checkt dat ook vooral en is ook heel gelukkig getrouwd.
Ik wou net zeggen, die vergeet je nog. Ja.
En moeder van meerdere honden.
Ja.
En hoe heet je man ook weer?
Robin.
Robin, sorry Robin. Ja, die zit hier ook. Laat het hem niet horen dat ik zijn naam vergeten ben. Maar ik ben slecht in namen. En super dat jullie er allebei zijn. Want
superleuk.
De kaarten zijn geschud. En het thema van vandaag is mooi en fit ouder worden.
Hele klus.
En ja, en daar hebben jullie eigenlijk allebei natuurlijk ontzettend mee bezig gehouden. En ook dus boeken over geschreven. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, wat was jullie motivatie of drijfveer? Petra, laat ik even bij jou beginnen.
Nou, mijn motivatie en drijfveer was dat toen ik begon op Instagram, en Facebook was er natuurlijk al, ik veel vragen heb gekregen van andere vrouwen. Hoe doe je dat nou allemaal? Hoe doe je dat om fit te blijven? Hoe doe je dat om gezond te zijn? Hoe doe je dat met je kleding? En het zijn eigenlijk mijn followers, vooral de followers en familie, die me gevraagd hebben, waarom zet je het niet op papier? En ja, zo is natuurlijk zo'n idee gaan rollen. En ik denk, nou, als er echt zoveel interesse is en mensen zijn nieuwsgierig daarna, misschien is het dan wel goed om het in een boek te zetten. En dat hebben we gedaan. Samen met Helene van Zanten, de hoofdredactrice van Margriet, heb ik samen met haar dat boek geschreven.
Ja, en maar was je ervan bewust dat je voor veel mensen zo'n soort rolmodel was geworden ineens?
Nee, niet zeg maar bewust. Het is eerder dat andere mensen je daar, doordat ze je erop aanspreken en zoveel vragen gaan stellen aan je, dat je dan zoiets hebt van, ja, misschien is er wel iets dat de mensen zien in mij en dat hun ook weer motiveert. En als ik daarmee mensen moed kan maken, dus een soort role model voor die mensen kan zijn, ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Om dat te voelen en om dan ook die bevestiging daarvan te krijgen. Ja. Heel fijn gevoel.
En Annemarie, hoe was het dan van jou? Want je hebt niet één boek, maar wel tig boeken. En ja. Dus ik helemaal vastgebeten in dat hele health verhaal.
Ja, het begon allemaal. Mijn eerste boek ging over eigenwaarde.
Oh, okay.
En dat kwam omdat ik destijds modellenwerk deed. Ik belandde per ongeluk in de pre-finale van de Look of the Year van Elite.
Wauw.
Elite models, die hadden niet gezien dat ik in een rolstoel zat.
Oh, wat goed zeg.
Ja, ik vertelde het laatst aan mijn schoonzus, kende het verhaal niet eens. Ik zat op het strand in Nice en er liepen de scouters van Elite. Maar ik zat op een strandbedje zonder rolstoel. Heel dun, ik geloof 46 kilo heb ik altijd gewogen hoor. En toen liep... En Joris was bij me, mijn compagnon nu, die hier net ook zag. En die zei, er staat iemand met een telelens vanuit de zee foto's van jou te maken. Vind je dat geen onprettig gevoel? Ik zei, vind ik heel onprettig. Ga maar zeggen dat hij weg moet. Dus hij gaat naar die man toe. En hij zegt, nou, ik ben een scouter van Elite Models. Het zei me helemaal niks. Maar hij vroeg me adres en weet ik veel wat. En ik kom thuis in Amsterdam. En er ligt een uitnodiging van Elite Models voor de Look of the Year. Voor de jury wilde verschijnen in Amsterdam.
Wat leuk.
Ja, en dan zat Fiona Hering destijds ook in de jury. En toen pas kwam ik in mijn rolstoeltje daar over het hoogpolig tapijt. Zigzag. Nou, daar ben ik. En toen zaten ze allemaal met van, ja, het is wel een bekend verhaal hoor, maar misschien voor heel veel mensen wel een beetje weggeëpt.
Maar hoe gingen ze daarmee om? Hoe werd erop gereageerd? Ja, was dat oké of werd je meteen gedisqualificeerd?
Ja, het was niet oké. Het was niet oké. En dat was zo de volgende dag. Fiona Hering had een pagina groot artikel in de Telegraaf. Model in rolstoel, choqueert jury. Pierre Champoux, dat was de hoofdscouter van Elite, choqueert jury. En ze zeiden het wel aardig tegen me, maar die Pierre Champoux, die zei, ik kijk naar mijn foto's en nog een keer naar mij. En naar mijn foto's en nog een keer naar mij. En dacht, ja shit, het is er echt. En toen zei hij, you're really beautiful, but fashion is movement.
Oh.
Nou, en dat vond ik zo bekrompen,
ja.
Dat ik dacht, ja, nou, in dit geval dus niet.
Nee.
Ik zou zeggen, doe er
nou ja,
mee.
Alsof je niet kan bewegen, alleen op een andere manier. Maar je beweegt toch wel. Je bent toch ook.
Ja.
Je hebt er niet alleen maar benen. Je hebt toch ook nog andere lichaamsdelen die ook bewegen.
Benen zijn toch heel belangrijk, geloof ik.
Maar nou ja, ik snap wel dat het zeg maar logistiek een ingewikkelder is. Ja. Maar ze hadden het natuurlijk ook als een soort uitdaging kunnen zien. Van hé, hey, wat uniek. Kijk, nu in deze tijd. Zou je misschien wel daar een pluspunt mee hebben gescoord? Omdat iedereen nu toch veel meer bezig is met diversiteit.
Ja, nu was het denk ik leuk geweest.
En dat ze hadden gedacht, hé, we gaan dat gewoon eens uitproberen hoe dat gaat werken.
Alleen mijn voordeel was toen wel, dat stond groot in de krant. Dus er waren fotografen en opdrachtgevers die mij wel persoonlijk benaderden. Van, we vinden het wel leuk om iets te doen met jou.
Oh, ja. En was er ook protest? Waren er ook stemmen die zeiden, belachelijk dat zij afgewezen wordt?
Nou,
nam men het voor jou op?
Er waren meisjes van moeders die daar, er waren allemaal, of de moeders van meisjes daar, die zoiets hadden van: wat doet zij hier?
Oh
ja, dat heb ik ook wel gehoord. Maar overal was gewoon de stemming super positief. Iedereen vond het wel, wat ik eigenlijk probeerde te laten zien in die tijd was dat de grenzen, je begrenzingen voornamelijk in je denken zitten.
Ja.
En dat deed ik door gewoon te zijn wie ik was, hè? Niet door te zeggen. En dat begrepen veel mensen toch wel.
Maar daarmee heb je jezelf natuurlijk wel toen heel erg in de kijker gespeeld.
Ja.
Want ik weet dat natuurlijk ook nog. Ik ken jou natuurlijk nog uit die tijd.
Ja.
Niet persoonlijk, maar wel dat ik je natuurlijk in allerlei bladen en op televisie zag. Toen is jouw carrière een vlucht gaan nemen. Maar je bent daarna nog andere boeken gaan schrijven. Wanneer kwam dat moment dan?
Ja, dat wilde ik dus zeggen. Toen ik vloog ooit uit Duitsland terug. Want ik vertelde net aan Peter dat ik heel veel in Duitse talkshows zat destijds. Want ik stond op een gegeven moment ook in Playboy. Nou, bla bla bla. Iedereen vond het helemaal leuk. Dat is model in rolstoel. En dat was altijd op de Ster. Dat is model in rolstoel. Op een gegeven moment zat ik in Berlijn in een talkshow. Mijn moeder was net overleden. En ik viel flauw in die talkshow.
Oh,
dus ik raakte weg. En toen schrok ik. En toen dacht ik, nou, ik ben te jong. Ik ben te overbelast. Ik ben alleen maar aan het reizen. Ik vind het ook niet meer leuk. Dat is model in rolstoel. Ja, ik weet het nou eigenlijk zelf wel, weet je wel.
Inderdaad. Ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ik wil ook meer zijn dan alleen maar die leuke rariteit. Weet je wel?
Ja. Mensen wilden ineens liedjes met me gaan opnemen. Duitse producers. Ik dacht, ik wil helemaal geen liedjes zingen. Ik was in de Kermit de Kikker.
Een circusattractie.
Dwergwerpen werd, was het bijna.
Oh mijn god.
Dus ik had zoiets van, het was allemaal super positief, maar voor mij was het klaar. Dus ik vloog naar huis met mijn toenmalige agent. Valk Madea heette die. Ik zei, ik ga ermee stoppen. Toen zegt hij, wat ga je dan doen? Ik zei, nog geen idee, maar ik denk schrijven. En toen zei hij, heb je ooit geschreven dan? Ik zei, nee, maar goed, voor alles is een eerste keer. En het grappige was, als je een wens de eten instuurt, dat wordt ergens kennelijk opgepakt. Of een idee, of een intentie. Hè?
Ja.
Ik kom thuis, ik word uitgenodigd voor een feestje ergens. En daar was een uitgever. die komt op mij af. Die zegt, ik wil een boek met jou maken. Dat is Willem-Jan van de Wetering destijds. Die heeft me aan het schrijven gebracht. Mm. Want ik volg je al een hele tijd. En ik zou zo graag willen weten hoe jij doet wat je doet. Net zoals wat ze Petra vragen. Van, hoe doe je
hoe
dat
doe
allemaal?
Jij dat? En ja. hoe zie jij er zo goed uit? En waarom, wat zijn jouw tips en tricks?
Toen was ik nog jong, hè? Nu is het nog knapper met een zittend leven om er redelijk goed uit
om
te zien.
Om dat zo lang vol te houden. Ja.
Maar hij vond toen al van, hoe kan het dat jij zo je ruimte inneemt in het leven, terwijl de meeste gehandicapten zich in een hoekje laten drukken?
Ja.
Wat maakt jou dan anders? Kan je dat niet opschrijven? Toen dacht ik, ja, ik ben wel wat jong. Maar ik heb het maar gedaan. En ik heb me 7 maanden opgesloten in een vakantiehuisje in Nieuwkoop. En gaan schrijven. En dat werd mijn eerste bestseller. Daar zijn er iets van 250.000 van verkocht.
Maar het is eigenlijk ook idioot, hè, hoe bij een vrouw, hè, het uiterlijk zo een enorme deuropener is. Hè? Dus, ja. Want als je nou heel eerlijk bent, als je die looks niet had gehad, was dit dan ook gebeurd? Nee, nou, had je niet naar de Model Look of the Year verkiezingen gekomen. Petra, jij was dan geen model geworden. Het uiterlijk opent natuurlijk wel een heleboel deuren. Wat vinden we daarvan, Petra?
Nou, je hebt gelijk. Het uiterlijk helpt zeker deuren openen. Maar voor degene die er doorgaat is de druk net zo hoog als voor elke andere vrouw. Mm-hmm. Het is niet zo, als je door de deur stapt, dat het dan zo is, oh, daar komt een mooie vrouw binnen, dus alles...
Ja, er kleven ook voordelen aan natuurlijk. Hè?
Ja, ik zeg net, de deur gaat makkelijker open, maar op het moment dat ik er doorheen ga, zijn de verwachtingen aan mijn functioneren net zo hoog dan aan elke andere vrouw.
En dan is er nog een ander ingewikkeld aspect, want die schoonheid is dan zogenaamd vergankelijk, hè? Want in onze cultuur vinden we jong mooi en oud lelijk. En dan is het natuurlijk zo dat als je als vrouw enorm hebt geleund op die looks, hè, of als dat een van jouw assets was waar je veel mee voor elkaar kreeg, en dat wordt op een gegeven moment minder, wat doe je dan? Hebben jullie dat ervaren?
Gedacht. Ja, heb ik altijd gedacht. Ik heb altijd gedacht, zeker met een handicap, op een gegeven moment is het verhaaltje wel een beetje klaar. Wat ga ik dan doen? Je moet je gewoon, ik denk dat Petra dat wel met me eens is, je doorontwikkelen.
Precies.
Als jij je doorontwikkelt, dan komt alles goed. En niet, want ik denk niet dat zij alleen maar leunt op de uiterlijk.
Dus jij hebt ook geanticipeerd van, wacht eens even, die looks heb ik nu. Daar gaan nu deuren open, maar die heb ik niet voor eeuwig. Dus ik ga heel druk ook allerlei andere vaardigheden ontwikkelen.
Ja, ook omdat ik zelf, ik weet niet hoe dat geldt voor Petra. Zelf vond ik het hele wereldje van constant op tv zijn en zo niet zo leuk. En ik was er ook niet zo goed in. Ik deed altijd alles fout. Ik zei alles fout. Ik keek fout volgens iedereen. Ik weet wel, Bert van der Veer een keer tegen me zei, kan je niet wat vriendelijker kijken? Wat meer glimlachen. En je kijkt altijd zo donker. Ik zeg, ja, maar ik kijk gewoon donker. Dus vrouwen zijn ook altijd maar gevangen in de glimlach. Weet je, je moet altijd maar glimlachen.
Ja, ik met zo'n schuin hoofdje. Ja,
nee, maar jij kan dat heel goed. Jij bent gewoon natuurlijk op tv. Zoals je nu bent, ben je op tv ook. Ik nooit. Het ging altijd fout. Was ik
mijn man vindt dat niet, hoor. Die vindt dat ik heel raar doe, ja. Die vindt dat ik dan heel anders ben dan normaal. Ik vind dat niet meevallen, hoor. Maar hij zegt dat wel eens. Ja, hij zegt, ja, dan doe je heel anders. Kan je niet gewoon lekker jezelf zijn?
Oh, dat vind ik juist. Ik wou was zoals jij. Ik was ooit sidekick bij Knevelen van de Brink. Dacht, kan ik wel. Ik was toen columnist bij het Algemeen Dagblad, weet ik. En toen werd ik uitgenodigd altijd voor dat soort hele... Ik had overal mening over in die column, want dat moest natuurlijk wel. Ja. Maar door die mening werd ik ook overal uitgenodigd. Ja. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo fel als dat ik schreef. Dus altijd, dan liep dat een beetje weg. En ik zat er dan maar een beetje bij. En dan ging ik op een hele krampachtige manier dan toch met mijn plek aan tafel opeisen. En dat werd altijd een beetje awkward. Ik dacht, dit moet ik helemaal niet doen. En omdat ik zelf zo bezig was met mijn gezondheid. Van, hey, ik heb die handicap. En hoe ga ik nou ouder worden met die handicap? Hoe ga ik dat doen? Nou, ben ik een hele zoektocht gegaan. En daar is dat medisch centrum uit voortgekomen, uiteindelijk.
Ja.
En dat is tijdbestendig.
Wat is het ooit tegen jou gezegd? Van, nou, je wordt niet oud of je kan maar zo oud worden of zoiets?
Nou, de statistieken laten zien dat de meeste gemiddeld leven mensen nog 40 jaar na post-injury. Dus na het krijgen van een dwarslesie.
Want jij hebt dat gekregen door een tekenbeet, hè, begrijp ik?
Ja, toen ik 11 was.
Dat is ook wel heftig.
En ik word nu 54, dus ik zit al 43 jaar. Het is eigenlijk alleen de tijd, want de meeste mensen leven nog maar 40 jaar na een dwarslesie.
Nou, jeetje.
En dat komt op het moment dat je gaat zitten en bepaalde spieren het niet meer doen en je bloedsomloop het niet meer doet of grotendeels niet meer doet. Je hebt een hele hoge kans op orgaanvervetting, op diabetes type 2, op hoge bloeddruk, op hart- en vaatziekten. Heel veel mensen met een dwarslesie overlijden in hun slaap. Aan een beroerte, bij bosjes. Van mijn leeftijdsgenoten.
Wel een zachte dood, als je dan toch dood moet gaan.
Ik ook wel eens. Maar goed, weet je, ik.
En we moeten allemaal een keer dood. Dat is één.
Je gaat ergens dood dan. Maar ja. Weet je, het is ook maar. Het zijn statistieken. En er zijn zoveel uitzonderingen.
Precies.
Ik ben niet van plan.
Ik ben ook altijd een uitzondering op al die statistieken.
In
positieve en negatieve zin. Dus soms een heel klein risico dat je een bepaalde afwijking krijgt. Die heb ik
dan
maar
weer.
Maar ook dat ik. Ja, ik ben ook pas heel laat natuurlijk met een heleboel dingen begonnen. En dan kon je geen succes meer krijgen. Nou, en Petra, jij was natuurlijk 48 dat je doorbrak als model. Hoe is dat? En wat. Hoe heb je dat aangepakt? Want dat denk ik dat heel veel vrouwen. Ik bedoel, mij werd altijd verteld. Toen ik 25 was als model, was ik eigenlijk al oud.
Dat klopt. Dat was ook in de tijd zo. Hè? Toen was er ook geen mogelijkheden. Je was 25, klaar. Maar er was op een gegeven moment die DAF-reclame. En daar was. Nu zeggen we allemaal. Oh, diversity, heel belangrijk. Mm. En toen kwamen hun ineens met een reclame. Met allemaal vrouwen die dik, dun, groot, klein. Gewone echte vrouwen. Mm. En daar. Het was eigenlijk mijn man die tegen me zei van, goh, waarom ga je niet nog eens als model werken? Als je dan toch iets voor jezelf wil gaan doen. En ik ben natuurlijk een heel ander leven gaan leiden aan de zijde van mijn man in Duitsland. En wij hebben heel veel gereisd, dus we waren amper thuis. En je had niet zo echt iets voor jezelf. En dat miste ik wel enorm.
Want je was dan, jouw man had een carrière en jij was daarin ondersteunend. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, hij werkt in de logistieke branche, heeft een eigen logistiek onderneming. En daardoor natuurlijk wereldwijd onderweg. En ja. Toen kom je in Hamburg terecht en ga je ineens een compleet ander leven leiden. En je hebt dan zelf geen eigen, geen eigen baan. En je wilt toch ook iets voor jezelf hebben. En dat mis ik wel. Ik ben wel graag de vrouw van, natuurlijk. En doe heel graag alles met mijn man samen. Maar ik miste gewoon een stukje van mezelf. En toen zei hij, nou, dan ga je toch weer eens als model werken. En toen die reclame kwam, dat was eigenlijk de deuropener.
Dat het überhaupt kon.
Ja, misschien is het toch
omdat daar ook oudere vrouwen
precies,
in
jong,
zichtbaar
oud,
waren.
Alles. Oh, ja. En het woord diversity bestond eigenlijk al in die campagne. Dus ja. En dat is de aanleiding geweest dat hij zei van, nou, misschien moet je gaan kijken. En dat heb ik toen gedaan. En omdat
toen ben je gewoon weer naar je oude modellenbureau gegaan.
Ja, dat
of
zat
hoe
om de hoek.
Oh ja.
Ongelooflijk. Het zat een van mijn
bureaus.
Ja, in Hamburg tijdens een wandeling met de hond kwam ik eraan voorbij gelopen. En ik denk, nou, dat kan. Dat is zo wat jij zegt. Zo'n teken aan de wand. Op een gegeven moment dan gebeurt dat gewoon. Ja. En je ziet daar ineens allemaal foto's aan de wand hangen. En denk, nou, hoe kan dat nou? Dat is bij mij om de hoek. En toen een keer op een goede dag dat je je goed voelt. Je komt van de kapper, je haren zitten lekker. En dan denk je, okay, go for it. En
ga gewoon
aangebeld.
Binnen.
En ja, en dan komt er zo'n typisch antwoord. Heb je dan een afspraak? Nee, maar is dat nodig? Ik dacht het niet. En nee, dat was toen ook niet nodig. En zo ben ik weer opnieuw gestart. Maar moest natuurlijk wel alles weer opnieuw opbouwen.
En moest een boek, een fotoboek.
Maken,
ja.
En weer je portfolio. En dat allemaal. Maar dat was leuk. Dat was leuk. Het was spannend. En mijn eerste opdracht was gelijk lingerie. En toen ik.
Oh, mijn goodness! Oh, my god.
Ja, dan ben je 48 en dan ga je lingerie doen. En, toen,
en dan met allemaal van die jonge meisjes omheen.
Nee. Ik was alleen. En het was voor een catalogus. Een van de grootste bladen
spannend.
In Duitsland. De catalogus.
Heb je getwijfeld of je het zou doen?
Ja, toen heb ik even gezegd. Ik moet even mijn man vragen wat hij daarvan denkt. Want als je man aan tafel zit met Merkel en co, dan heb je zoiets van, misschien moet ik toch even checken of daar
nog
een vrouw in lingerie bij kan.
Ja.
En, dus toen,
maar dus niet omdat je onzeker was over je lichaam, maar omdat je dacht van, het zou hem in zijn carrière wellicht kunnen schaden.
Nee, niet kunnen schaden, maar ik vind zoiets, iets overleg je gewoon even.
Ja.
Weet je, dit is even wat anders in een jurkje in een catalogus, of dat ik in mijn lingerie verschijn. En,
nee, snap ik.
En toen dacht ik, nee, ik wil dit even overleggen. En zijn antwoord is, ja, als je het nu niet doet, wanneer wil je het dan doen? Ja, dat vond ik geweldig.
Ja.
Weet je, dat was zo'n antwoord zo van ik tegen mijn modellenbureau van ik moet heel even met mijn man bellen. En hij zo van als je nu.
Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat jij geen seconde hebt gedacht van ik vind het eng. Want oh jee, putjes of dingetjes, het is toch niet meer hoe ik was toen ik 24 was. Want dat zou ik dus hebben. Ik zou denken, als ze me nu vragen voor een lingerie shoot, zou ik wel denken, oh my goodness, voel ik me nog wel zeker genoeg. Dat had jij dus helemaal niet.
Nee, maar daar ging het ook niet om, weet je. Want ze vragen een ouder model. En als jij een 20-jarige daar hebt, ja, die meisjes zijn, die komen met een heel ander lichaam dan wanneer jij met 40 plus komt. En dat.
Ja, maar
dat
ja, je wordt wel. Je wordt wel zo exposed met dat ouder wordende lichaam, wat in onze samenleving toch heel moeilijk geaccepteerd wordt. Ik bedoel, om een voorbeeld te geven, ik ben actrice. Worden de rollen minder naarmate je ouder wordt als vrouw? Maar seksscènes of vrijscènes, die verdwijnen helemaal. Hè? Dus waar ik vroeger om de havenklap in een badjas op de gang stond te balen, want ik vond het altijd heel awkward en gênant. Maar was dat op een gegeven moment, is dat gewoon voorbij. 50-plussers stongen blijkbaar niet, neuken niet. Worden nu.
Je gaat even haar achternaam. Ga
ik kwam in de Playboy. Nee, ja. Binder dan
nee,
het.
Nee, hoe heet het?
In lingerie.
Ja, nee, maar dat komt
maar
ook,
ik zou het dus heel eng vinden, omdat er zo'n schoonheidsideaal heerst. En dat het dan, ja, dan mag je geen putten in je benen hebben. Of los vel of whatever. Het moet allemaal helemaal perfect. Dus ik zou daar zenuwachtig van worden.
Volgens mij is echtheid ook wel nu een soort hype, hè? Echtheid.
Ja, maar toch word je als vrouw wel afgerekend, hè? Want ja, het is toch van, oh, moet zij met de oude kop nog op tv? Of moet zij, weet je wel, als je er dan wat aan hebt laten doen, dan krijg je ook weer de hele wind van voren. Van, oh, ze hebt daar van alles aan laten spuiten. En,
dat is Nederlands, hè? Nederland.
Dus dat is best wel pittig. En je stelt jezelf toch kwetsbaar in die zin op. Hè? En we hebben tegenwoordig social media. Dus iedereen kan ook maar gewoon haten wanneer die wil. En het is, gadverdamme, jij met je oude lijf nog in je lingerie. Vies, ja, maar zo praten mensen. Ben het daar niet mee eens. Maar zo praten mensen wel. Dat weet je toch ook.
Krijg jij nou veel reacties? Betere haatreacties? Of van, wat moet jij nou?
Nee.
Toch
nee,
alleen maar sympathiek?
Nee, ik heb daar positieve reacties op gehad. En dat moet je ook niet vergeten. Natuurlijk, kijk, als je zo'n fotoshoot doet, dan krijg je... Ik sta er niet in een stringslip. Je boekt een oude model en je krijgt er ook lingerie aan die dan ook passend is. En het is ook zo dat die foto's natuurlijk ook wel een beetje geretoucheerd worden, want mensen kijken ook graag naar mooie plaatjes.
Ja, dus dat is natuurlijk lekker. Dus je kan afspreken, even een beetje shoppen. Ze shoppen alles dus, tegenwoordig, ook die meisjes van 25, dus waarom ons?
Ja, nee, maar goed, daar ben ik het ook niet altijd mee eens. Maar goed, het is nu maar zo dat als je commercieel werk doet, dat het ook vaak dat er wat aan gedaan wordt. Maar je moet natuurlijk daar niet naartoe gaan met het gevoel van, hey, ik heb een oud lichaam en kan ik dat wel? Ik was zenuwachtig omdat het na zoveel jaar mijn eerste shoot was. En dan gelijk lingerie, dat is natuurlijk een heel andere manier van poseren dan wanneer je met mooie kleding rondloopt. Of, fijn, dat weet je ook, Annemarie, dan is het, als jij zit en je poseert met mooie kleding, dan is het anders dan wanneer je in lingerie, dat is gewoon een andere houding ga je dan aan.
Nou ja,
je
bent in een vijver met
letterlijk en figuurlijk bloter.
Ja, je bent bloter, maar je kan ook mooie houdingen aannemen, dat het er gewoon heel mooi en natuurlijk, en dat gaat erom dat het er natuurlijk uitziet. Maar waar ik even naartoe wil is, oud worden heeft een imageprobleem. En dat een gigantisch imageprobleem. Het woord oud is bijna een scheldwoord tegenwoordig. En dat is wat ik niet begrijp. Want iedereen wil ouder worden, maar niemand wil er oud uitzien.
Ja.
En daar ligt het grote dilemma. En dat is wat hier zo misgaat. En dat presentatrices van de beeldschermen moeten verdwijnen omdat ze ouder zijn. Omdat ze grijze haren krijgen of hebben. En nou, ik ben daar helemaal niet mee eens. En ik vind dat een cultuur die... het kan gewoon niet.
Ja, iedereen wil oud worden, maar niet oud zijn of zo.
Ja, niet oud uitzien.
Of je mag het eigenlijk niet zijn, hè? Want je wordt ook meteen, en niet alleen vrouwen, mannen ook, maar vrouwen in het bijzonder, toch wel aan de kant geshuffeld, want het moet allemaal jong. Ja. En dat is natuurlijk ook ageism, daar heb ik overigens ook al eerder een podcast over gemaakt. Wat natuurlijk ook maakt, blijkbaar, dat vond ik ook heftig, ik had me daar een beetje ingelezen, dat je dus door ageism ook sneller verouderd. Dus het ouder zijn is pijnlijker door het ageism. Dus door de leeftijdsdiscriminatie, door al die vooroordelen en doordat je eigenlijk ook bijna achter die geraniums en in die hoek gedrukt wordt, waar jij het ook over had, Annemarie, dat ook met mensen met een fysieke beperking gebeurt. Die worden ook in een hoek gedrukt. Zo van, je telt niet mee in deze maatschappij. Je voegt niks toe. Je bent niet meer relevant. Dus zorg maar dat je buiten beeld blijft. En dat is natuurlijk ook met het ouder worden. Eigenlijk precies hetzelfde. Dat ze zeggen, ja, tegen mij, over mij schreef iemand dat op een gegeven moment, dat ik ergens iets ging doen en dat ik per ongeluk op online zoiets had zitten. Moet je natuurlijk nooit doen eigenlijk. Maar van die commentaar had zitten lezen. Mm-hmm. En dat iemand zei, die Tanja Yes, is die nog relevant dan op haar leeftijd?
Onmogelijk.
En dat gevecht wat je steeds moet leveren om toch te laten zien van, hey, ik ben wel 50 plus, maar ik kan nog steeds vernieuwend zijn. Ik kan nog steeds nieuwe dingen bedenken die nog niet eerder gedaan zijn. Dat is niet iets wat alleen maar jonge mensen kunnen. Het kunnen mensen, oudere mensen, of juist met heel veel ervaring misschien ook wel heel goed, want die weten wat er allemaal al is geweest.
Juist, de meeste leuke meisjes zijn toch allemaal ouder dan 50. De meeste leuke vrouwen die ik ken zijn allemaal ouder dan 50. Ja. Ze zijn op hun mooist, ze zijn op hun leukst, ze zijn op hun relaxed.
Ja, maar ik denk dat wij ook zo'n voorbeeldfunctie hebben. En als wij ouderen niet meer zijn, hoe wil je dan de jeugd dat meegeven? Ja. Dus als wij onszelf discrimineren door ons weg te cijferen of te laten wegcijferen, dan zeg ik nee, je moet je plek innemen, klaar, aan me uit. Ja. En dat is...
En laten zien wat waardigheid is. Ja. Dat zijn mijn moeder vroeger al.
Ja, en zichtbaar blijven, dat is ook zo'n thema. Als ik hoor, ik kreeg een keer in een interview een vraag gesteld van... Ja, hoe vind je dat dan, dat sommige vrouwen zich onzichtbaar voelen? En het sprong de traan in mijn ogen. Ik denk, hoe kan dat nou toch? Hoe bestaat het?
Maar dat komt ook omdat onze verhalen niet verteld worden. Ja. Waarom zijn er zo weinig rollen voor 50-plus vrouwen? Ja. Hè? Omdat onze verhalen niet verteld worden. Ja. Wij bestaan gewoon niet meer. Dus de geschiedenis is nou een hele mooie film, net in première gaan. Maar tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, is dat alweer een tijdje geleden. Maar dat heet Woman King met Viola Davis in de hoofdrol. En het gaat over een vrouwelijke... Een stam, een Afrikaanse stam waar een vrouwenleger is opgericht. Oh. Honderden jaren geleden natuurlijk. Hè? Die zich dus verzetten tegen slavernij. En die ook dus, maar die zo krachtig waren en zo sterk dat ze ook al die mannen konden verslaan. En dat is een waar gebeurd verhaal. Gedroomde rol voor zo iemand als Viola Davis natuurlijk en al die andere vrouwen die ernaar spelen. Want het gaat ook nog eens over vrouwen van kleur. Nou, die hebben al helemaal geen geschiedenis. Die bestaan al helemaal niet, weet je wel. Dat is nog een tikje erger van ja.
Nou, dat wou ik ook net zeggen. Ik ben gewend aan de underdog-positie, in tegenstelling tot jullie. Ik ben van kleins af aan heb ik mijn plek moeten bevechten in de maatschappij. Van op mijn 11e kom je in een rolstoel terecht. Behoor je tot de meest inferieure groep in de hele maatschappij wereldwijd. Hè? Ja. Dus gehandicapte vrouw of gehandicapte meisje.
Je bent gehandicapt en je bent vrouw en gehandicapt, dus is dubbelop. Ja.
Ja, je hebt nog zelfs, dat wijst onderzoek uit, een minderheidspositie ten opzichte van de gehandicapte man. Ja. Dus mannen met een handicap trouwen vaker dan vrouwen met een handicap. Dat komt ook omdat vrouwen meer geneigd zijn om zichzelf weg te cijferen, in te leveren voor een gehandicapte man.
Ja.
Oh, en mannen met een handicap hebben vaker betaald werk dan vrouwen met een handicap. Dus het is heel awkward. En als je een beetje reist door de wereld, wat ik ook heb gedaan, zeker toen ik model was, dan merk je dat je, en dan daar wen je ook aan, dat is heel gek, dat je voor de meeste culturen ben je niets. Ze spugen nog net niet op je. In India word je als gehandicapt kind gewoon aan de straatkant gezet. Word je weggestopt.
Er zijn ook verhalen van kinderen die dan in kippenhokken opgesloten werden.
Ja, in de meeste culturen word je gewoon helemaal weggestopt. En wij leven in een land waar je wordt schijn geaccepteerd. Het is een soort van schijnacceptatie, maar dat is helemaal geen werkelijkheid. Je behoort gewoon, en mensen willen graag de rollenverdeling ook zo houden. Jij bent de gehandicapte hier. Ga nou niet alles doen wat ik ook graag wil. Ja. Want dan snap ik het niet helemaal meer.
Nee.
En zo vinden mensen je ook niet meer leuk, hoor. Je zou zeggen dat mensen het leuk vinden als je de wimpers erop gooit en je haren verft en een carrière hebt en geld verdient met een handicap en leuk doet.
En een lekker wijf bent, wat ook wel eens een bedreiging zou kunnen zijn.
Nee, want dat klopt helemaal niet, dat plaatje. Dan gooi je alles door de war. En dat is ook heel awkward. En als je dan ouder wordt, want daar wilde ik even nog... iets over zeggen.
Dan
voor mij is dat lang zo erg niet als voor jullie misschien. Want ik behoorde al tot de minderheid of tot de underdog, zeg maar. Daar ben ik aan gewend. Dat is mijn biotoop. Dat is prima. Ik heb wel vaak gedacht, nou, nu ik jong ben in een rolstoel, is het nog een soort van origineel. Mooi jong meisje in een rolstoel. Mm-hmm. Maar nu ben ik gewoon dadelijk een oude tang in een stoel.
Ik vind dat je nog steeds een lekker wijf bent. Sorry, je hebt net gezegd dat 50-plus meisjes veel leuker zijn.
Ja, dat is wel zo.
Is wel echt waar.
Nou, dankjewel. Ga door. Maar goed, ja.
Maar wat ik. Maar jullie zijn dus eigenlijk ook van dit soort belangrijke voorbeelden en rolmodellen, naar mijn idee. Die verhalen vertellen over vrouwen, die zichtbaarheid creëren voor vrouwen. Dus zodat andere vrouwen die na ons komen. Zien van, ik besta dus wel en ik heb nog een leven. Nou, ik heb wel eens te horen gekregen van jongere vrouwen. Die zeiden, ik vind het zo fijn dat jij bestaat en dat jij zo zichtbaar bent op Instagram. Want ik ben niet meer bang nu om 50 te worden.
Snap ik.
Ja,
want ik keek daar enorm tegenop. Denk, dan houdt mijn leven op en dan tel ik niet meer mee. En dan wil niemand mij meer. En ik zie jou en ik denk, maar dat kan dus.
Zo werkt het.
En dat doen jullie natuurlijk allebei ook. En dat is zo ontzettend tof. Maar ik heb jullie ook gevraagd wie jullie harte vrouw is geweest. Want dat is een vast item in deze podcast. De harte vrouw. Een vrouw die een warm hart toedraagt. Of die jou in ieder geval geïnspireerd, gemotiveerd heeft in de dingen die je doet. En jullie zeggen allebei... Mijn moeder.
Oh, zij ook?
Ja.
Jij ook?
Ja, Petra. Waarom jouw moeder?
Nou, mijn moeder is... ik denk... De vrouw die mij ook gemaakt heeft tot wie ik ben. En Een hele sterke vrouw die als jong meisje eerst moesten haar ouders vluchten. Tenminste, mijn opa en oma voor de Russen. Toen is mijn moeder op 19-jarige leeftijd. En toen zijn ze in de DDR terechtgekomen. En toen is mijn moeder op 19-jarige leeftijd als jong meisje gevlucht uit de DDR. En als je dan zo jong bent en je gaat in een helemaal in een ander land een bestaan opbouwen zonder familie, zonder vrienden. Eigenlijk er is niks. Je hebt alleen maar je tasje bij je. Je stapt in de trein en je verstopt je en je hebt geluk en je komt er doorheen. Nou, en dat vind ik fantastisch. En als ik dan kijk hoe mijn moeder ervoor gezorgd heeft dat mijn vader zijn carrière kon maken, dat wij als kinderen. Mijn moeder was altijd thuis en dat was gewoon een fantastisch gevoel. En door haar steun en ja, ook het moed maken van ga ervoor en ontwikkel je en leef je dromen.
Want heeft zij dat niet gedaan? Heeft ze het gevoel dat ze haar dromen niet geleefd heeft? Of?
Nee, ik denk dat je als je dat haar zo zou vragen, dat ze zou zeggen, ik heb een heel mooi leven. En, maar zij is natuurlijk een andere generatie. Mm. De generatie voor ons zijn toch de vrouwen die achter de mannen stonden en de kinderen.
Ja, die precies. Kregen natuurlijk ook niet de kans om precies. Andere keuzes te maken.
Precies. En dan en ik als jong meisje, ik vond het heel fijn dat als ik uit school kwam, dat mijn moeder thuis was. Ja. Ik heb dat als heel positief ervaren. En voor mij was dat gewoon. Ja, ik ben in een heel warm en beschermd gezin opgegroeid. En dat is toch dankzij mijn moeder.
Maar is dat dan van jouw kant een soort van pleidooi dat vrouwen als kinderen krijgen dan toch in de 's middags thuis moeten zijn als de kinderen thuis komen?
Nee. Dat is meer omdat er toen in die rol, daar is zij in terechtgekomen. Daar heeft ze ook dan gezegd, oké, de man in dit geval van mijn vader was veel op reis. En dus dan is het of het een of het ander. Of je gaat voor de kinderen zorgen en jij kan je carrière maken. En ik sta achter je. Dat is de man. De vrouw die de rug van de man vrijhoudt en zorgt dat thuis alles georganiseerd is. En hij kan zijn carrière volgen. En daar hebben we allemaal het goed door gehad. En nee, niet van, nou moet je thuis blijven voor je kinderen zorgen. En dat is fijn als je als moeder thuis bent, want dat is het niet.
Nee, nou ja, in die tijd was dat ook. Nou ja, je had niet zoveel keus.
Nee,
maar tegenwoordig is het ook bijna geen optie meer om dat te doen. Want je krijgt nog maar 5 jaar alimentatie. Dus als jij dan aan de kant gezet wordt, na al die jaren trouwendienst.
We hebben het over
zit
mijn moeder.
Je drie ogen achter.
Ja, precies. Het is echt de tijd van mijn moeder, de generatie van mijn moeder. En een andere tijd. En
Volgens mij hebben onze moeders een beetje dezelfde leeftijd, toch? Hoe oud is jouw moeder?
Die wordt nu volgend jaar 87.
Oh ja, mijn moeder is 83.
Ja. Dus dat is zo de generatie. En ik ben daar dankbaar voor.
Want het was natuurlijk pas vanaf 1957 dat vrouwen niet meer ontslagen werden per definitie als ze gingen trouwen. Daarvoor was je, voor 1957 was je als getrouwde vrouw wilsonbekwaam. Mocht je geen bankrekening openen zonder toestemming van je man, kon je geen contract ondertekenen. Was je wilsonbekwaam en werd je dus ontslagen. Zodra je ging trouwen. En pas sinds 1971 is uit het wetboek geschrapt dat de man het hoofd is van de echtverbintenis en de vrouw hem moet gehoorzamen. Oh. Dat stond tot met 1971.
Heb je erin verdiept? Weet je dit allemaal?
Ja, schat. Het houdt me bezig.
Ja.
Dit onderwerp vaker besproken.
Nee, ik vind het heel interessant om te horen.
Maar dat is dus nog maar zo kort geleden.
Eng,
maar jij, Annemarie, had ook je moeder.
Ja.
Hoe oud is jouw moeder?
Het is een heel ander verhaal, schrik niet. Mijn moeder is maar 46 jaar geworden.
Oh,
dus die werd op een gegeven moment doodgevonden in de tuin in Friesland. Mijn vader kwam naar beneden en daar lag ze.
Jeetje.
Dus die is dus uitgepiept. Waarschijnlijk een aneurysma was dat in de hoofd. Maar mijn moeder was heel... die zette alles op zijn kop. Komt uit traditioneel gezin gewoon. Maar mijn moeder was heel erg eigenzinnig. Zij ging wel werken, ze was econoom. Dus zij heeft op een gegeven moment had mijn vader 2 reclamebureaus in Amsterdam. En daar werd zij werkte vroeger bij Playtex.
Want hoe oud zou zij dan nu geweest zijn?
Zij zou nu, eind 70 ook dan toch?
Oh ja.
Denk ik.
Oh ja, dus dat was eigenlijk best wel bijzonder dat ze economie ging studeren.
Ja, heel
en zo.
Bijzonder. En zij heeft altijd, zij was toen al, en dat was ook heel bijzonder. Ze was dus hoofd van de reclamebureaus op een gegeven moment ook bij mijn vader, financieel. Maar ze was al toen al in de 80e jaren bezig met voeding. En toen ik in een rolstoel terecht kwam, heeft ze heel veel strijdjes gestreden. Want ik was op een gegeven moment, zat ik in een revalidatiecentrum in Rotterdam, weet ik nog wel. 2,5 jaar. En heeft ze strijden gestreden, want ze vond het echt dat het hele beleid daar verkeerd en de voeding verkeerd. Alles heeft ze me weggehaald. Zij, hè?
Jeetje.
Ben ik naar een ander revalidatiecentrum gegaan in Friesland. Daar heb ik ook nog 2,5 jaar gezeten. En ik weet ook nog dat ik een keer voor een operatie in het Sophia Kinderziekenhuis lag in Rotterdam. En 's nachts kwam ze mijn kamer in. Ze zei, oké, kleren aan, we gaan weg. Ik heb er toch geen goed gevoel over die operatie. Gaan toch ergens anders doen. Haal ze me 's nachts weg. Maar zij heeft me alles geleerd over voeding. Zij zei toen al, kon ze van niemand weten. Want er was niks bekend over whole food, plant-based voeding. Of dat soort die richting. Er waren wel mensen vegetarisch, maar puur om ethische redenen. Mm-hmm. Dat het zo gezond was, wist helemaal niemand toen nog. Die onderzoeken waar wij nu alles op baseren, waar ik mijn boeken op baseer, die bestonden toen nog helemaal niet. Maar zij zei toen al, je gaat vanaf nu af aan alleen nog maar zitten. Je bent een kind van 11. Dus het kan niet zo zijn dat je zo blijft eten als je altijd deed. Dus zij ging in Engeland en in Duitsland op allerlei cursussen. En ging macrobiotisch koken. Dat was in die tijd nog het meest hot.
Macrobiotisch, ja, dat was ook zoiets wat je vaker hoorde.
En ik heb nog steeds recepten van haar. Ik heb haar schriftjes nog. Ik kan hier niet koken.
Dus dat
huis,
heeft jou eigenlijk geïnspireerd ook om een weg in te slaan. En dat verder door te ontwikkelen.
Ja, toen zij overleed, dacht ik maak jouw werk af. Nu, goed, als het nu niet is, zal het later zijn.
Ja.
En jammer dat ze zelf zo jong overleed. Maar
ze heeft jou wel op de rit gezet met die gezonde voeding. Wat maakt dat jij er nu zo bij zit zoals je erbij zit natuurlijk. Tegen alle statistieken in. Dus dat is echt heel mooi. Ja. Ik had zelf als harte vrouw had ik, eigenlijk jullie natuurlijk, omdat jullie hele belangrijke rolmodellen zijn voor komende generaties. Maar ook wat voor mij, zeg maar, een rolmodel was, eigenlijk voorganger voor mij, was Jane Fonda.
Ja.
Want Jane Fonda was, heel veel mensen kennen haar van de fitness en zo, maar zij was natuurlijk allereerst een briljante actrice. Ja. Dan was ze ook nog eens een activiste. Dus binnen de feministische vrouwenemancipatie speelde zij een hele belangrijke rol. Maar ze heeft zich ook uitgesproken tegen de Vietnamoorlog. Ze is op de 81ste nog gearresteerd tijdens een protest tegen het klimaatbeleid. Dus zij dendert ook maar door. En ze speelt natuurlijk op hoge leeftijd nog in Grace en Frankie.
Ja, zo leuk, hè?
En dat is een enorm succesvolle serie. Dus zij bewijst ook gewoon dat het anders kan. En is daarin, breekt natuurlijk lanzen. Ja. En doorbreekt taboes voor alle vrouwen. Eigenlijk voor ons na haar. Dus ik ben haar daar heel dankbaar voor.
Ik vind haar ook geweldig.
Ik wil even naar jullie showdown kaarten gaan. Annemarie, jij hebt opgeschreven trombosebeen.
Ja, ik heb natuurlijk een ultieme nederlaag geleden, voor mijn gevoel. Vorige week dinsdag voelde ik me niet goed. Ik kreeg een heel dik been. Nou, huisarts gekomen, met spoed naar het ziekenhuis, trombosebeen. Dan denk ik, hoe dan?
Je hebt er alles aan gedaan om het te voorkomen?
Godverdorie, denk ik. Ik was zo boos, kwaad, gestrest, bang, angstig, alles door elkaar. En ook heel verbaasd. En het voelde ook een beetje als een nederlaag. Hoe kan dat nou? Maar niet vergeten dat ik natuurlijk al 42 jaar zit. En dat de kans dan op een trombose altijd wel aanwezig is.
Zelfs als je leeft zoals jij leeft. Met die levensstijl. Want dat moeten we natuurlijk wel onthouden. Omdat mensen natuurlijk vaak zeggen, nou, het werkt dus niet. Terwijl je beter kan zeggen van, nou, als je dat niet had gedaan, was het misschien al veel eerder gebeurd.
En kijk, we zijn nu aan het uitzoeken waardoor het komt. En waarschijnlijk is het beknelling geweest. Het is niet dat ik hart- en vaatziekte heb. Dat is allemaal getest. En ik heb alle hart- en vaatziekte dopploronderzoeken gehad. Er is helemaal niks aan de hand. En ook niet dat ik vaatplakken helemaal onder de vaat plak zit of zo. Het is afknelling. Het zat in mijn lies. Maar wat ik daar weer van leer, want ik ga dan nadenken van oké, kijk, eigenwaarde en je ruimte innemen in het leven, eigenwaarde, dat is ook het verhaal van Petra, vind ik. Als ik haar zie, denk ik aan eigenwaarde, zelfrespect en ook zelfcompassie. Dat zit hier naast mij.
Mm-hmm.
Daarom komt zij ook verder dan anderen. Daarom leeft zij zoals ze leeft. Dat heeft te maken met vanuit met waardigheid, met een zachte hand je plek in het leven innemen. Ze zal, voor mij is het weer een les ook wel mijn plek innemen. Ook gewoon werken als gehandicapte vrouw. Maar wel ook iets meer langs de structuur van, langs de lijnen van mijn beperkingen. En dat doe ik toch te weinig.
Dus dat je misschien te vaak jezelf probeert nog te bewijzen of zo?
Nee, dat niet zozeer. Tenminste, dat geloof ik niet. Maar je kan jezelf ook nooit helemaal
100%
goed zien.
Want dan ga je natuurlijk wel vaak een beetje over je grenzen heen. Omdat je denkt, ik ga nog niet...
Ik denk gewoon heel vaak dat ik geen handicap
onderdoen,
heb.
Ja.
Ik besef mijn handicap mezelf te weinig. Pas als ik mijn mini instap en mijn eigen rolstoel mijn auto in moet doen, denk ik, ik zit in een rolstoel.
Ja. Maar dat is misschien ook wel weer je kracht. Dus het is natuurlijk vaak zo dat je kracht ook je zwakte is en vice versa.
Nou, op dat puntje zit ik dus weer. Hoe ga ik die nieuwe balans vinden? En zo, dan denk ik, dan is toch je lichaam weer je leraar. Ik vind het niet leuk, want ik heb ook wel nachten dat ik heb gehuild en best bang was. Want ik wist niet waar het vandaan kwam.
Ja.
En ik word het nu een longembolie of een hartinfarct straks. Maar die angsten ben ik nu uit. En nu denk ik van het lichaam is mijn leraar. En gaat me nu de weg wijzen hoe ik op een gezonde manier met deze handicap verder kan leven en ouder worden. Maar het gaat niet meer op de manier zoals ik het deed. Ik kan ook gewoon doorwerken. Ik kan nog steeds een heel leuk iemand zijn. Ook met deze gekke dingen. Maar ik moet wel mezelf, mijn lichaam gewoon iets, daar iets meer bondgenootschap mee gaan sluiten.
Ja, mooi gezegd. Ja. En Petra, jij hebt bij je showdown kaart. Oh ja, voor degene trouwens die nog niet eerder naar deze podcast geluisterd hebben. De showdown kaart is eigenlijk een soort biecht of bekentenis, onthulling over dit onderwerp. En Petra, jij hebt opgeschreven wintersport.
Nou, ik was zo verrast door die vraag. Ik denk, god, wat kan je nou als onthulling en showdown? En toen heb ik even met mijn zusje gebeld. En ik zeg, god, Natas, help me nou eens eventjes. En toen zegt ze tegen me, weet je wat, Petra? Veel mensen zien jou vaak. Ja, je bent groot, je bent een model. Als je ergens binnenkomt, dan kom je binnen. En je werkt dan vaak wat arrogant op mensen. En dat en dan ben je ook wat afstandelijk.
Of dat
en,
ze je bedreigend
ja,
vinden.
Ja, dan vinden ze je bedreigend. En dan hebben ze gelijk zo'n beeld, zo'n plaatje.
Ik had een heel goed teken trouwens, maar goed. Ja. Dat is zij. Ik hou ervan.
Ja, dat is ook zo. Maar je vraagt je soms wel eens af van, goh, hoe komt dat nou? En toen zegt ze zo tegen me, ze zegt eigenlijk zouden je ze moeten kennen zoals jij bent als je op wintersport gaat. Want dat is natuurlijk, dan ben je vrij, je bent lekker bezig. En ze zegt, je bent er een keer op wintersport gegaan samen met een vriendin, een lang midweek of zo. Ja. En je zegt, en je huurt skis. Je gaat met je skis samen met je vriendin naar boven toe. En volgens mij, ja, toen heb ik, dat hebben we dus 4-5 dagen gedaan. En we hebben niet één dag op de skis gestaan. Dus dat was ook wel heel apart, moet ik zeggen. Oh. Dat je denkt,
alleen maar aan de ski.
Ja, toen vonden we die stoelen daarbuiten natuurlijk interessanter. Lekker in de zon, lekker mensen kijken, zo'n beetje lekker genieten van alles. En ze zegt, ja, dan. En dan komt Petra en ze zegt, dan ga je lekker naar de après-ski. En dan één glaasje Williams. En de tweede gaat ook nog. En bij de derde, dan vind ik het leven helemaal geweldig. En dan, dan weet je...
Dan kom je helemaal los. Ja, en dan zie je een andere Petra.
Ja, precies.
En dan gaat het haar los.
Ja, en ze zegt, nou zegt ze, dan sta je niet naast de bar. Maar dan stond ik op de bar. De muziek was leuk. De mensen waren leuk. Mijn leven, ik bedoel, hoe mooi kan het zijn? En ze zegt, en dat is zo'n kant. Ja, die is moeilijk zichtbaar te krijgen natuurlijk. Dan moet je me echt een keer meemaken. En ik heb wel zoiets, kijk, het is... Ik vind het soms het verlies is aan de kant van de ander. Ja, mm-hmm. Het is hun verlies als ze mij niet beter willen leren kennen. En als je denkt dat ik iemand ben die afstandelijk arrogant is, dan is het zo. Maar ze zegt, jammer dat ze het plaatje niet van je zien. Van hey, hoe je kan zijn, hoe uitgelaten, hoe gezellig en dansend op de bar. In plaats van met een drankje naast de bar te staan.
Maar misschien is dat voor jou ook wel heel erg prettig om dat te bewaren voor de intimie. En misschien is dat wel iets wat jij helemaal niet met de hele wereld wil delen ook. En dat is ook jouw keuze.
Ik ooit zei Bert van der Veer tegen mij, die ken je wel, hè?
Ja, want je niet zo moos moest kijken. Ja.
Nee, maar die zei ook een keer gezegd, vroeger waren we hele goede vrienden, maar toen ik naar Friesland verhuisde en iedereen uit het oog verloren zo'n beetje. Die zei altijd tegen mij, Annemarie, het leven is geen populariteitsquiz. Je hoeft niet door iedereen leuk gevonden te worden.
Sterker nog, is het ook. Ja, nooit door iedereen leuk gevonden worden als je jezelf bent.
Ja, maar dat moet je ook niet willen. Dat is ook helemaal mijn doel niet. Want bereik je dat ook helemaal niet. En ik ben niet afhankelijk van complimenten van anderen. Maar het ging meer om het idee zo van... je komt ergens, ze zien je en ze hebben een vooroordeel.
Ja, maar weet je wat ik wel ook vind daarvan? Dat die airs die je soort van om je heen hebt... Hè, dat is ook een stukje elegantie. Het is ook een stukje mysterie. Het is ook je kracht. Gaan we weer. Kracht en zwakte. Het ligt altijd heel dicht bij elkaar.
Klopt.
Maar ik vind dat ook wat je maakt. Dat geeft je ook de grace of zo. Dat je denkt, oh, wie is die vrouw? En dat enorm intrigeert. En dat mensen naar je willen kijken. Dus zou je dat per se willen verliezen? Wil je dan altijd die flapdrol zijn die op die bar staat? Nee, want dat ben je ook niet altijd. Nee. Dus dat is ook helemaal oké. Ik denk dat je er helemaal fijn mee moet zijn. Ik denk dat het helemaal prima is zoals je bent. En dat je dus inderdaad, als je met je beste vriendin aan de borrel bent, dan sta je op die bar. En de rest van de tijd gewoon niet.
Ja, nee. Nee hoor, maar dat red ik ook niet.
Nee, dan hou je hem niet vol. Nee, want dat zou ook weer een toneelstukje zijn. Ja,
precies, dat hou ik ook niet vol zo. Maar het is meer zo om aan te geven. Van, elk mens heeft verschillende kanten. Maar nou, dat was er één. Ja.
Ik ga mijn showdown alleen maar heel kort aantikken. Want we zitten krap in de tijd. En ik wil van jullie natuurlijk nog de tips en de tricks voor onze luisteraars. Wat had ik op mijn showdown geschreven? Oh ja, dat mensen natuurlijk altijd denken dat ik heel stoer en sportief ben. Omdat ik die Monday Moves altijd post. Ter inspiratie. Maar ik ben echt een watje. Ik ben voor van alles nog wat bang. En ik zit heel graag op de bank te zeppen. Dus ik wil ook altijd tegen mensen zeggen, jongens, als ik het kan, dan kan iedereen het. Je moet alleen de juiste stok achter de deur zien te verzamelen. En in mijn geval was het, ik was rugpatiënt. Dus ik had geen keuze. Ik moest iets gaan doen. Ik moest gaan sporten, want anders ja, zou ik elke dag pijn hebben. Dus ik wens mensen een fijnere stok achter de deur dan deze. Laat het niet zo ver komen.
Des te leuker. Hè? Als jij het doet, dus des te leuker.
Maar het is wel, ik hoop dat ik daar wel mensen mee kan inspireren. Maar het ziet er allemaal makkelijker en easier uit dan het eigenlijk was. En voor mij ook een lastig pad geweest. Maar goed, wat ik zei, we zitten enorm aan de tijd. Dus ik wil heel graag van jullie allebei weten, wat zijn jullie ultieme tips om gezond, fit en mooi ouder te worden?
Of één tip.
Ja, of je belangrijkste tip. Misschien dat, Petra.
Ik zou zeggen, het is een do-it-yourself programma. Dus het goede gezondheid, fitness, een goede mindset. Als je die dingen voor jezelf kan uitvoeren. Ja, en daar gaat het om. Je moet het zelf doen. Daarom zeg ik altijd, het is ja, do-it-yourself pakket. En dan, als je dat verinnerlijkt, dat je geen problemen hebt met je leeftijd, wat we absoluut niet moeten hebben, dan straal je dat uit en dan ben je daar. En dan leef je leven.
En met jouw boek, Tijd van je Leven, kun je daar allemaal leuke tips en tricks nog in vinden. En ja, Annemarie, wat is jouw ultieme tip?
Je gaat mijn telefoon. Mijn ultieme tip. Nou, kijk, dat eigenwaarde is een ding. Het is heel belangrijk om jezelf te omarmen zoals je een geliefde omarmt. Hè? Dus spreek jezelf toe en ga met jezelf
Annemarie,
om.
Zo. Misschien moet je hem even uitzetten. Hij blijft gaan. Lekker muziekje. Maakt hem niet uit. Oh, is hij uit?
Nee. Ja, ga met jezelf om en spreek jezelf toe. Ga met jezelf om zoals je met een geliefde doet. Hè? We zijn vaak veel liever voor anderen dan we zijn voor onszelf. Mm. Dus hou van jezelf. Ik hou van mij. Dat boek wordt nog steeds verkocht en ik snap waarom. Het is een tocht van iedereen om van jezelf te leren houden. Zoals je bent.
Niet te veel.
Nee, maar dat is narcisme.
Tegenwoordig zie ik ook wel heel veel mensen. Ik denk, oh, ben je nou weer naar zo'n self-love cursus?
Nou, misschien
leuk als je ook eens van een ander ging houden. Ja, maar.
Nou, daar is het. Misschien zelfcompassie een mooier woord. Hey, jezelf omarmen.
Zeker.
Gewoon het als, maar ja. Kijk, mijn ultieme tip. Gewoon een heel feitelijk dingetje. Vitamine C. Hoog? Ja, nee, je lacht.
Vitamine C met 10 bananen. Of ging dat ook weer? Of was het vitamine D?
Vitamine C slikken. Dus 4000 milligram per dag. Niet 1000, doet niks. 4000 milligram per dag. Houd je vaten soepel. Het collageen van je bloedvaten, van je vaatwanden.
En overschot pis je toch uit. Dus kan
ja,
kwaad,
maar in die tussentijd, na 6 uur plas je het uit. Maar in die 6 uur doet het heel belangrijk werk. Want wij lezen alle onderzoeken in ons medisch centrum. Dus het is zelfs bij bloedvergiftigingen zo. Dus het enige middel is intraveneus. Dus direct in je bloed vitamine C. Infuus. Dat wordt heel vaak gedaan wereldwijd. Dus vitamine C smeren direct op je huid. Vitamine C slikken. En het is goed voor je tanden, het is goed voor je bot. Het gaat botontkalking tegen.
Dus ik moet meer vitamine, want ik slik allerlei supplementen. Want als 50-plus vrouw moet je natuurlijk ook aan de vitamine D, aan de magnesium, multivitamines.
Ja, maar al laat je alles staan, vitamine C zorgt ook voor een goede botmineraaldichtheid. Weten heel veel mensen niet. Dus je tanden, je haar en je botten hangt heel erg af van vitamine C. Dus dat is heel. Mensen denken vitamine C, open deur, maar het is veel belangrijker vitamine tegen veroudering. Het is de antiverouderingsvitamine.
Ja.
Echt.
Ik dacht vitamine C juist wel in een gezichtscreme. Dat gebruik ik wel.
Ja. Serums.
Nou, en wat ik er dan nog als ter afsluiting aan toe zou willen voegen is blijf geestelijk actief. Ja. En blijf je druk maken over dingen. Blijf geëngageerd. Blijf knokken voor van alles en nog wat. Want dat houdt je ook net als Jane Fonda, die dan op de 81ste nog bij zo'n demonstratie opgepakt wordt.
Hè?
Ja, het geeft je een levensspirit. En die houdt je gewoon. Die houdt je bloed, blijft lekker doorstromen en koken. Ja. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is. Ook dat je je relevant blijft voelen. Want op het moment dat je daar aan toegeeft en denkt, ja, ik moet inderdaad achter die geraniums, dan is het heel snel klaar.
Ja, relevantie is iets wat je jezelf toebedeelt, hè?
Gewoon op eisen.
Ja, nieuwsgierig.
Ja. Hatsiki datski.
Helemaal met je eens.
Nou, ben ik ook. Vind ik ook. Oké, meiden. Nou, ik vond het een heel leuk en fijn gesprek. Dank jullie wel.
Gaan we naar de wijn.
Dat is een goed plan, zeg.
Heerlijk.
Doe maar.